Nou, we gaan weer naar Gods woord luisteren, ja. En de vorige keer heb ik het een aantal weken over onze vrijheid in Christus gehad. En dat onderwerp hebben we nu inmiddels afgerond. En dan is natuurlijk altijd de vraag, waar gaan we het dan weer over hebben? Maar ik heb al een tijdje in mijn hoofd om over de Bijbel te gaan praten, ja. Niet alleen vanuit de Bijbel, maar ook over Gods woord zelf. Dat de Bijbel Gods woord is. Ik volg natuurlijk ook een beetje allemaal wat er in Amerika gebeurt. En dan hoor je ook dat de King James Bijbel bestaat nu inmiddels 400 jaar. Niet Gods woord bestaat 400 jaar, want dat bestaat natuurlijk veel langer. Maar dat de King James Bijbel werd vertaald en gedrukt, werd uitgegeven. Dat is allemaal ten tijde van de reformatie en 1500, 1600 gebeurd. In 1611 is die afgekomen. En daar zijn allerlei, bij de genadegelovigen die achter de Statenvertaling staan, maar in Amerika de King James Bijbel beschouwen als het woord van God en al die andere vertalingen die ervan afwijken, niet. En wij van de genadebijbelgemeente zijn ook van die mening. Niet zomaar een mening, maar puur gegrond op Gods woord. Dus ik wil daar toch een aantal weken bij jullie over stil gaan staan. Ik heb hier een boekje, de Statenvertaling. Dat is een boekje uit 1637. En dat is de Statenvertaling van 1637 tot 1937. Dus dat betekent, dat is 300 jaar. En ik heb nog een boek. En dan, ja, simpele rekensom, 350 jaar is het 1987. Dus in Nederland, als de Statenvertaling 400 jaar zou bestaan, dan zitten we dus in 2037. Nou, dat duurt nog even. Ik weet helemaal niet of ik dat haal. Maar, kijk, de Statenvertaling, in 1637 kwam die klaar. Maar als je het een beetje volgt, en in dit boekje beschrijft het heel goed, het is ook een onbesmet boekje als je heel kijkt. Dit boekje is ook uit 1937. Beetje besmoezelig. Maar de inhoud en de schrijvers zijn in die zin onbesmet. Er waren nog geen vertalingen zoals bijvoorbeeld de NBG en het boek en de nieuwe bijvertaling waren er allemaal nog niet. Het was alleen de Statenvertaling. Ja? En dan lees je ook dat in feite in 1500 zoveel was men al begonnen. Er zit een hele geschiedenis aan vast. Dat ga ik niet allemaal doen. Dat kan je lezen hier. Je mag het ook lenen van mij een keer. Maar dus ja, dat ze ermee begonnen is ook al 400 jaar. Maar dat hij echt klaargekomen is, dat heeft met allerlei, degene die de geschiedenis van Nederland een beetje kent, met de synode van Dort te maken, met de remonstranten en dat hele verhaal. Het is een hele strijd geweest. Daar zijn uiteindelijk ook de bekende vijf punten van Calvijn uit ontstaan. Ja, dat in de strijd tussen de Arminianen en de Calvinisten. Een heel verhaal. Wie geïnteresseerd is, kan het allemaal bestuderen. Maar goed, wij hebben dus hier de Bijbel, de Statenvertaling. Ja? En in Amerika en Engeland, nou ja goed, degene die daar dus echt voor staan, die vieren dus, er zijn ook conferenties over de King James Bijbel. En die is uit dezelfde grondtekst vertaald als dat onze Statenvertaling ook vertaald is. En daar hebben we ook studies van, maar ik zal nooit vergeten, we hebben een hele mooie studie van over alle teksten die weggelaten zijn. Die heeft Dolf een keer geschreven. Daarna heb ik er ook een aantal keren over gesproken, dat hebben we ook op de site staan. En dat Harry een keer zei, ja inderdaad, je kan het allemaal bestuderen, geschiedenis. Daar hebben we ook mooie kaartjes van. We gaan helemaal terug naar Antiochië en naar Alexandrië, want daar zit, dat zijn twee lijnen die lopen. Alexandrië, de grootste bibliotheek ter wereld, ja. Maar dat was puur menselijke wijsheid. Daar komen ook de vervalsingen vandaan. Maar de andere lijn gaat terug naar Antiochië. En wat was in Antiochië? Ja, daar zat Paulus met de gemeente. Ja? Daar gaat die lijn daar naartoe terug. Nou, die Textus Receptus, daar is onze Bijbel ook uit vertaald. En dat is de King James, is dat ook. En alle andere Bijbelvertalingen hebben die geschriften allemaal verlaten. En ik haalde net Harry aan, die zei toen ook, ja, die kan wat ik nu ook zei, allemaal zo dat vertellen, de geschiedenis. Maar als ik in de Bijbel gewoon lees, een aantal teksten, hele belangrijke teksten, en ik zie dat bij die andere Bijbels dat allemaal weggelaten is, dan weet ik al genoeg. Ja, en dat klopt ook. Als je leest in Colossense, door zijn bloed, hè, de verlossing is weggelaten, een voorbeeld. En zoveel meer van dat soort teksten, dat ook de godheid van de Heer Jezus Christus weggelaten wordt. Of het geloof van wordt veranderd in geloof in. Dat zie je dat er is maar één. En de rest waar dat in staat. En de rest die laat dat allemaal. Verandert allemaal. Dus ja, dat is inderdaad. De Bijbel zelf geeft het antwoord. Nou, en de Bijbel is Gods woord. Dus ik wil het met jullie gaan hebben over de Bijbel. In de aanstaande week ook over de openbaring, de inspiratie, de verlichting en de bewaring van Gods woord. Dat zijn hele belangrijke punten. En het werd heel erg actueel voor mij laatst, omdat we ook contact hadden met nog wat gelovigen. En dan ging het allemaal op dat punt. En dan ging ook naar een conferentie in Engeland, in Londen. En ben ik een beetje gaan onderzoeken en toen kwam ik er ook achter dat er zijn ook mensen die zeggen, ja, genadegelovigen, ja, de Bijbel inderdaad is geïnspireerd, dan bedoelen ze mee, alleen de originele handschriften. Ja, dus zoals het toen bijvoorbeeld door Paulus is opgeschreven, was geïnspireerd, maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Dick zou ernaast zitten en die schrijft dat dan, dat weer over op papier, dan is dat niet meer geïnspireerd. Ja, dat wordt verkondigd. Dan zeg je nu, ik heb nog nooit van gehoord. Hè? Dat komt in je eigen hoofd niet op, hè, zoiets. Dat je denkt, nee, die Bijbel die ik heb, die is geïnspireerd. Totdat op een gegeven moment iemand jou gaat leren, zo'n verhaal. En zo komt het in de wereld, maar bij geloof van uit zichzelf, is die gedachte helemaal niet opgekomen. Ja, daar zit natuurlijk iemand achter, ja. En dat is natuurlijk de strijd achter de schermen, Satan, die met Genesis daar al mee begonnen is. Maar voordat ik verder gaan, wil ik eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, we hebben een belangrijk onderwerp, want de Bijbel, daar is ons geloof op gebaseerd. Vader, en daar moeten we 100% op kunnen vertrouwen. Ik bid, Vader, daarom dat uw geest ons licht geeft op uw woord. En dat we daardoor ook overtuigd mogen worden, Vader. En dat alles in Jezus' naam, ons Heer en Heiland. Amen. Nou, kijk met mij mee in Romeinen 10, vers 17. Romeinen 10, vers 17. Dat wil ik eigenlijk een beetje als uitgangstekst nemen. Omdat zonder de Bijbel, hoe wil je nou geloven? Ja? God heeft zich ooit geopenbaard. Ja? Maar als God zich niet openbaart, hoe zouden wij hem dan kennen? Ja, vanuit de schepping. Ja? Maar hij openbaart zich aan ons. Nou, en dan zie je in Romeinen 10 vers 17. Dat staat daar. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dus het woord van God, dat horen wij en daar komt ons geloof uit. Dus al mijn geloof is totaal helemaal gebaseerd op wat dat boek wat hier voor mij ligt. Nou, als er één ding belangrijk is, dat als je ergens in gelooft, dat je er ook 100% op kan vertrouwen natuurlijk. 100% en niet 99%. Een klein beetje twijfel, ja, je weet, 1 graad. Dus als je dingen gaat weglaten of veranderen, mijn vraag is dan ook aan iedereen altijd, is de Bijbel die je in je hand hebt, is dat Gods woord? Ja? 100%. Of zeg je van, ja, het is wel Gods woord, maar, blablabla, er moeten een aantal dingen kloppen, niet zo en zo. Nee, is deze Bijbel Gods woord, is geïnspireerd? Ja? Is die zonder fouten, bijvoorbeeld? En dan zou je verbaasd zijn, ook bij christen, gelovigen, Wie daar volmondig echt ja op zal zeggen. Dat zijn er veel minder dan dat je denkt. Helaas. Helaas. Nou, ons geloof is gebaseerd op de Bijbel. En het is dus de... Voor ons is dat, wat? De allerhoogste autoriteit. Kijk, wij hebben natuurlijk de overheden hier in Nederland. Onze autoriteiten. En daar moeten wij aan gehoorzamen. Maar de allerhoogste autoriteit is Gods woord, hoor. Dat zegt Paulus Petrus toch ook, wij moeten goden meer gehoorzamen dan de mensen. Dus als ze tegen ons ingaan, tegen de Bijbel in, ja, dan gaat God voor. Maar zo in alle facetten van mijn leven, mijn hele leven, mijn geloof is toch gebaseerd op op dat boek wat hier voor me ligt. Dat is mijn leven. Nou, en daarom is Satan ook natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in dit boek. Ja, het boek. Het boek der boeken, zeggen wij wel eens. En dat begon met Genesis. En er kwam elke keer een boek bij. Het werd groter en groter en groter. Maar we spreken over het boek. Boeken in één boek. Maar het begon met zo'n boek. En elke keer kwam er weer een boek bij. En zo werd het groter en groter. Nou, kijk met mij mee in Genesis 3. Helemaal in het begin, ja. De eerste keer als wij Satan en ook de mens horen praten. Ja. Je leest dat God sprak. Dus de eerste keer als wij de Bijbel openslaan in Genesis, wat zien wij dan staan? God sprak. En het was er. Hij zei het. En het was er. Hij sprak. Dat zijn de woorden van God. Gods woord is levend en krachtig. Hè? Maar dan zie je in hoofdstuk 3, de slang, nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt heeft, had. En zij zeiden tot de vrouw, zie je, die zien we de eerste keer de slang spreken, en we weten de slang, hè? Wie is de slang? Dat is de draak, dat is Satan. Is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hof. Je ziet hier als je in deze teksten kijkt, die gaan we nu lezen, 5 tactieken eigenlijk van Satan om de waarheid tot een leugen te maken. Want je weet wel, als de waarheid is 100% waarheid, maar al zit er maar 1 grammetje leugen bij, dan is het al geen waarheid meer. Want de waarheid is 100% waar. Zodra is het maar een klein beetje vanaf wijkt, is het al niet waar meer. En dat is wat Satan doet. Heel geraffineerd is hij natuurlijk, hè. Hij is heel slim. En dan zie je, wat doet hij hier? Hij zaait twijfel door een vraag te stellen. Is het ook dat God gezegd heeft? Nou, als het goed is, Adam heeft dat aan haar verteld, aan Eva. Hoef je daar geen vraag over te stellen, ja? Hij heeft dat gezegd, ja? Maar hij, door zo'n vraag te stellen, en op zich helemaal niet zo negatief, ja, helemaal niet zo, is het ook dat God gezegd heeft? En daar komt dus gelijk bij ons in ons hoofd, als je zoiets vraagt, dat er gelijk een vraagteken in ons hoofd komt. Dat betekent, dat is twijfel, twijfelzaaien. En het gaat over wat God gezegd heeft. God zei iets. Dus hij spreekt puur over wat God gezegd heeft. En daar gaat het bij ons ook om, want die Bijbel is Gods woord. Is het zo dat God gezegd heeft? Je kan elke bladzijde pakken en dan kan je zeggen, is het zo dat God gezegd heeft? Is het wel zo wat daar staat? Dan ga je denken, hé. Net zoals ik net zei over die grondteksten. Hè? Als je dat voor de eerste keer hoort, dan zeg je ook even van, hé, dat heb ik nog nooit van gehoord. Maar Satan, die maakt het bekend. Die komt met dat soort dingen. En Eva ook. En dan zegt hij, gij luiden, zult niet eten van alle boom deze hof. Nou, dat heeft God natuurlijk helemaal niet gezegd, ja. God heeft gezegd in vers 16, 2 vers 16, daarnaast. En de Heere God gebood de mens zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Zie je, van alle boom. En hij maakte van, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hof, zie je het? Dat is van een hele andere kant benaderd. Gij zult niet eten, en God had gezegd, ja, je mag eten van alle boom. En in vers 2, dan zie je hoe dat, ja, het is een soort een gif wat hij inspuit, hè. En dat als jij gestoken wordt, dan kan het groter en groter en groter het gif in jou worden, tot je eraan bezwijkt. Want de vrouw die zegt dan tot de slang, van de vrucht der bomen, deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Nou, dus je ziet dat Satan in vers 1 het eigenlijk omdraait, ja, hij maakt er, gij zult niet eten. God had gezegd, je mag gewoon eten. Van alle boom. Maar hij voegt er niet aan toe, zie je, dat is al negatief. Gij zult niet eten, dat is negatief. Maar wat doet hij ook nog? Hij laat vrijelijk weg. En je ziet dat de vrouw dat ook doet. Want als je kijkt in 2 vers 16, wat zegt de Heere God? Van alle boom, zie je het, van alle bomen, van deze hof zult gij wat? Vrijelijk eten. En dat is belangrijk, ja? Dat is bij ons evangelie ook. Wat is bij ons? Wij krijgen het allemaal vrijelijk, toch? Uit genade door het geloof. Dat is vrijelijk. Freely. Vrijelijk. Zijn wij gered? Uit genade door het geloof. Wat is nu de lering van Satan? Dat hij dat vrijelijk ook weglaat. Nee, je bent gered, maar je moet ook bijvoorbeeld gedoopt worden. Zie je? Dus ook weer het vrijelijk weglaten. Maar dat wordt dus iets van het woord van God weggelaten. En zij gaat in op wat hij zegt in plaats van wat God zei. Dus zo wordt de leugen in feite doorgegeven. In plaats dat Eva dacht, hé, wat heeft God gezegd? Ze gaat in op wat hij zegt. Satan. Nou, en zo wordt de leugen doorgegeven, ja. Dus in plaats dat ze denkt aan Gods woord zelf, wat God gezegd heeft. En zo moeten wij dat ook doen. Niet wat die ander zegt, dan gaan we altijd terug naar wat zegt de Bijbel. En dan zie je ook, hou je vinger hierbij, maar even naar 1 Petrus 1 vers 18. Dat is zegt Petrus daar niet voor niks. Want je weet hoe dat gaat, hè? Je zegt iets tegen iemand. En die zegt het ook weer tegen iemand. En die zegt het ook weer tegen iemand. Enzovoort, enzovoort. Maar is dat dan nog hetzelfde als bij de eerste? Nou, we weten allemaal het verhaal, dat is nee. We kennen de spelletjes met de kinderen ook wel, hè? Die zegt wat en die geeft het weer door en komt een heel ander verhaal. Dat zie je bij Eva hier in feite ook gebeuren, ja? En daarom zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers... 2 Petrus 1 vers 18. Ja. Ze hebben de Heer Jezus in vers 16 hebben ze gezien op die berg der verheerlijking, ja? 2 Petrus 1 vers 16. En dan... God zei toen in vers 17 aan het eind, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen wou Petrus ook die tenten maken voor Mozes en Elia. En dan in vers 18, en deze stem hebben wij gehoord, de stem van God, zijn woorden. Als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Dus in feite zegt hij, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat is, ja, in het Engels zeggen ze also a more sure word of prophecy. Ja, dus het is een woord wat veel vaster is, ja, als dat je bent met het eigen oog heb je het gezien en het wordt doorverteld. Ook Petrus, hij heeft het zelf gezien, hij heeft het gehoord, en toch zegt hij, het geschreven woord is veel betrouwbaarder als wat ik jullie zou vertellen. Moet je nagaan, ja? Dus als we terug naar Genesis gaan, ook daar, Eva had ook naar de woorden van God, toen was dat natuurlijk nog niet opgeschreven, maar wel niet naar Satan moeten luisteren. En als het, volgens mij heeft God het aan Adam verteld, en Adam heeft het dus aan Eva moeten vertellen. Misschien is Adam daar niet helemaal zuiver in geweest. Dat hij misschien niet helemaal, weet ik niet. Ja? Maar Eva had in ieder geval moeten gaan naar Adam terug moeten gaan. Klopt dat wat hij zegt? Ja? Want ja, jij hebt het van God gehoord. Wat heeft God gezegd? Geloof niet blindelings wat mensen zeggen. In dit geval Satan. Nou, in vers 3, dan zie je. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd. Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren. Opdat gij niet sterft. Dus hier zien wij dat hij ook er wat, dat zij er wat aan toevoegt. Namelijk, nog die aanroeren. En dat heeft God ook niet gezegd. Hij heeft gewoon gezegd, je mag van alle bomen vrijelijk eten. Behalve die ene boom. Maar hij heeft niets gesproken over aanroeren. Je denkt, ja, is dat nou zo belangrijk? Ja, is belangrijk. Want dat wordt gewoon maar aan Gods woord toegevoegd. Dus de Bijbel, we zien hier, dit is de waarheid. Er staan ook leugens in. Ja, dit is een leugen. Het is een getrouw weergave, Gods woord, van dat daar een leugen gesproken wordt. Ja? Want het aanroeren is een toevoeging aan Gods woord. Nou, als we denken aan de Bijbelvertalingen, dan zie je inderdaad, er worden dingen soms toegevoegd om het begrijpelijker te maken, denk men dan. Of een hele makkelijke Bijbel, met nog meer woorden. Dan worden die zinnen ook weer soms weer groter om het duidelijk te maken. Maar nee, dat is toevoegen. En je ziet dus, er is niks vreemds, ja? Wat er allemaal gebeurt en wat we zien. Nou, Gods woord, dan zie je ook in vers, dan zie je, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Nou, wat zegt God in hoofdstuk 2 vers 17? Maar van de boom des kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Die boom, ja? Daar mag niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Voor Tony, voor surely die. Ja, staat daar. Surely die. Ja, surely die. Dus, ja, voor degene die luistert, we hebben ook iemand die Engels spreekt. Dus vandaar dat ik dat even zo zeg. Maar dat is een dubbel, we zeggen dus dubbel en dwars. Dat betekent twee keer in feite. Dat is gewoon om extra te laten zien dat het 100% ook gaat gebeuren. Dus God had ook kunnen zeggen, je zult de dood, je zult gewoon sterven. Nou, jij zegt, gij zult de dood sterven. Dus twee keer. He? Vast en zeker. En dan zegt de slang, of zij zegt in vers 3, opdat gij niet sterft. Zie je, dat is een verzwakking. Dat is een beetje een verwatering. Dat klinkt wat vriendelijker. Hoe zijn de Bijbelvertalingen tegenwoordig? Die zijn veel vriendelijker voor de mens. Want ze worden meer naar de mens vertaald. En Gods woord is nou helemaal niet hetzelfde als mensenwoord. Maar dan zie je, ze worden allemaal vriendelijker naar de mens. En onvriendelijker naar God toe. En dat zie je hier ook toe. Ja? God zegt duidelijk, je zult de dood sterven. Eva zegt, opdat gij niet sterft. Dus het woord van God wordt ook nog eens een keertje verwaterd. En vooral ontkracht. Ja? Want dat zien we natuurlijk ook. Hè? Je merkt, als je nu bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling bijvoorbeeld leest. Of ik lees het niet, maar dat hoor je wel eens dat men het citeert. Eerst heb je niet eens in de gaten dat het dat de Bijbel het is. Dat iemand uit de Bijbel citeert. Dan denk je, er wordt een boek voor gelezen. Dan mis je de hele kracht. Die is er helemaal uit. En dan ziet de basis ligt hier exact hetzelfde. Het wordt gewoon verwaterd. En de geest Gods die verdwijnt gewoon daaruit. En dan is de kracht er ook uit. Zo werkt dat. Dus ja. En dan zie je in vers 4, wat doet Satan? Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Wat is dat? Dat is gewoon complete ontkenning van wat God zegt. Ja? Nou, dat is eigenlijk, dat is zoals Satan nu werkt. Nou, kijk met mij mee nu naar 1 Korinthe 2. We gaan gauw naar Paulus toe. 1 Korinthe 2. De mensen willen, dat is het resultaat waarin wij nu leven, als mensen worden geboren in zonde, ja, ze zijn allemaal in zonde geboren, zonder God, zonder Gods geest, dan zijn ze overgeleverd aan hun eigen wijsheid, ja, want dit is de wijsheid. Maar goed, de mensen willen hun kennis en wijsheid eigenlijk, of niet eigenlijk, gewoon verklaren vanuit hun eigen gezichtspunten. En Paulus zegt, wij hebben de zin van Christus, ja. Wij gaan de dingen nu verklaren, niet met onze eigen wijsheid, maar met Gods wijsheid, met de Bijbel. Maar zo zitten mensen van nature niet in elkaar. De Korintiërs ook, ja, die kwamen, nou, Griekenland, hè, centrum van de wijsheid. Wilden ook geestelijke dingen met hun eigen wijsheid, met de menselijke wijsheid, met de filosofie, gaan verklaren. En kijk, wat zegt Paulus erover? 1 Korinthe 2... Vers 1. 1 Korinthe 2. Nou zeg. En ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Zie je, met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden. Derde wat? Menselijke wijsheid. En dan staat het woordje maar. Maar in betoning des geestes en des kracht. Dat betekent, dat woordje maar, dan zegt hij eigenlijk. In die menselijke wijsheid zit geen geest en geen kracht. Ja? Zie je precies met die nieuwe Bijbelvertaling. Kracht is eruit. Mijn menselijke wijsheid, daar zit geen kracht in. En dan in vers 5, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Geen menselijke wijsheid. Nou, kijk ook verder in vers 13. Nou, ik lees 12 ook even. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar hebben we Gods geest voor nodig. Om te begrijpen wat God aan ons allemaal al gegeven heeft. Want hij heeft het al aan ons gegeven. En alleen door Gods geest kunnen wij dat nu te weten komen. Dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen. Voegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes zijn, want ze zijn een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus wij spreken dus niet de woorden met de menselijke wijsheid. En let op, wij zijn heel gauw geneigd om dat toch altijd te beredeneren. Er komen dingen op je af en de wereld die komt met al zijn nieuws En filosofie, daar stikt het van. Er hoeft maar iets te gebeuren of er wordt van de overheid een psycholoog op afgestuurd. Ja? Dat is allemaal menselijke wijsheid. Allemaal beredeneerd vanuit het menselijke, vleeselijke verstand. Waar Gods geest niet in zit. En er is geen wijsheid en en geen verstand en geen raad tegen de Heer. De enige wijsheid, wat de echte wijsheid is, dat is de wijsheid weer uit Gods woord. Ja? En Paulus zegt, wij spreken niet de woorden van de menselijke wijsheid, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Wat zijn dat voor woorden? Nou, dat zijn de woorden die hier opgeschreven staan. De Bijbel, dat zijn woorden, dat staat hier, die de Heilige Geest leert. Dus die woorden hier op papier staan, ik heb Gods Geest, maar Gods Geest zie je ook, dat gaat dus samen met dat woord. En zo leert hij mij. Die geest, die woorden die op papier zijn, zijn woorden van de Heilige Geest. Ja? En dan begrijp je ook dat, dat die klik, de Gods Geest woont in mij, daarom moet ik ook dat woord in mij hebben. En hij leert mij. En verlicht mij. En zo geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen. Nou, kijk met mij ook even naar Romeinen. De staat van de mens. Even over die menselijke wijsheid. En zo ging Eva natuurlijk ook. Die ging niet terug naar wat God zei. Of naar Adam. Adam, wat heeft God gezegd? Satan zegt altijd dat. Ja? Misschien dat Adam het nog niet aan haar verteld had. Toen ging ze zelf denken. En toen ging ze in op wat hij zei. Zie je dat? En wij moeten dat niet doen. Wij moeten naar dat boek terug altijd. Kijk, want in Romeinen 1 vers 21 zie je, omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Ja? Want ze kennen God, hoewel dat betekent, je kijkt naar buiten, je ziet de schepping. En daardoor kent men God. Dat betekent, men weet dat hij bestaat. Niet, ze kennen hem niet persoonlijk, maar ze weten, daar is een God. Maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dus wat is de situatie van de mens? Hun overleggingen, dat wat zij denken, is ijdel. Dus alles wat ze bedenken, kan niet voor God bestaan. En hun onverstandig hart, dus het hart is onverstandig. Dat betekent niet in staat om te verstaan. Het verstaat het gewoon niet. En hun is verduisterd geworden. Waarom? Het is verduisterd, zie je het. En dan, wat zien we om ons heen? Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Dus men geeft zich uit voor wijs. Nou, er zijn bibliotheken en boeken vol met wijsheid. Ja, allemaal wijsheid van mensen. En de wereld ziet dat ook als wijsheid. Ik moet zeggen, ik vond het vroeger ook heel interessant om een hele grote boekenkast in de kamer te hebben staan. Vol met boeken. En liefst nog een beetje boeken die ook nog interessant. Je kan ook een boek met allemaal romannetjes bestaan natuurlijk. Zeg je ook vaak romannetjes. Dus daar kijkt men al een beetje, ja. Nee, literatuur. Ja? Heb je al gezien hoe die wereld van die schrijvers is? Met een boekenbal. En hoe die zichzelf allemaal zo naar voren schrijven. En allemaal over hun eigen werken praten. En de wereld hangt aan hun lippen. Het is allemaal, het straalt wijsheid uit. Dus in mijn kamer ook vond ik nu heb ik allemaal geen boekenkast meer, maar een kast vol met boeken, ik vond dat echt wel interessant. Dat geeft een bepaalde uitstraling, ja. Die man is belezen. Zal een wijs iemand zijn. Ja? Zo zitten we gewoon in elkaar. Maar ja, dus je geeft je uit, en dat zien we ook om ons heen in de filosofie en in die wereld, voor wijs. Maar goed, als jij met de Bijbel komt, dat zien zij als dwaas. En in de Bijbel precies andersom. Want wat staat hier? Zijn ze dwaas geworden? In Gods ogen is het gewoon dwaasheid. Nou, en toch, zo gaan de mensen dus alles beredeneren in dit leven. Proberen ze alles uit te leggen vanuit dat verduisterde verstand. De overleggingen zijn ook ijdel in Gods ogen. En ze zijn ook nog eens een keer dwaas. Het resultaat is dat ze de onverderfelijke God, de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderen. Zie je het in vers 23. In een gelijkenis van een beeld enzovoort. Nou, gaan we mee naar 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 4 moet ik hebben. Sorry, 2 Korinthe 4. Dus de menselijke wijsheid staat tegenover de wijsheid van God. Ja? En het is bijzonder, wij hebben dus Gods geest nu, ja, en wij mogen nu drinken uit die wijsheid van God. Maar Gods woord, daarom is Satan zo geïnteresseerd in dat woord van God, om dat natuurlijk, ja, onbetrouwbaar te maken. Dus menselijke wijsheid aan toe te voegen, want van nature willen wij dat ook, ja? Van het, ons hart is hardlistig, ja, en is een zondig hart, ja. En dat wil dat ook. Dus 2 Korinthe 4 vers 2 zegt hij, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring de waarheid onszelf aangenaam makende bij alle conscienties de mens in de tegenwoordigheid Gods. Zie je? Niet in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende. Zie je, het woord van God werd al vervalst. Altijd, toen ook al, bij Paulus. Er waren brieven van hem, waarvan hij zegt, die ik niet geschreven heb. Dus het woord van God werd ook vervalst. En Paulus zegt, wij zijn niet van die. Kijk, in 2 Korinthe 2 vers 17, toch wou ik die even hebben, ja. Kijk, ja, dan zegt hij, want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid van God, spreken wij het in Christus. Ja, ja, ik heb even de kanttekening gekeken en dan zie je dat ze daar staat, het werd vervalst. Waarom? Dat was ook de, dat schrijven ze daar ook in de kanttekeningen. Om het woord vervalst, dat wil zeggen, een beetje veranderen. Een beetje aanpassen. Zodat het aantrekkelijker wordt. Hier staat te koop. 2 Korinthe 2 vers 17. Ja. Dus, nou heb je gezien hoeveel Bijbels er gedrukt zijn de laatste keer dat de NBV en de herziene Statenvertaling. Eén klop was de eerste druk, ploep, weg. Tienduizenden geloof ik. Ja, dat levert allemaal veel geld op, ja. En ik weet ook, dus zij hebben het hier zo vertaald, het woord Gods te koop, ja. Maar het is interessant als je die kanttekening erbij leest. Het is niet de tegenspraak met bijvoorbeeld wat de King James daarover vertaalt. Die spreekt ook over inderdaad over het vervals in dit vers. Ja, maar dat betekent gewoon, ja, het wordt ook vervalst om het inderdaad beter aan de man te kunnen brengen. Nou, dat is precies wat wij wat we ook zien. En dat is wat wij dus niet moeten doen. Hij noemt dat ook het woord van God. En dan denk je al bij jezelf, ja, het is het woord van God. Hoe durft een mens de woorden van God zomaar te gaan veranderen en aan te gaan passen? Daar zit een motivatie achter, ja. Goed. Nou, oké, okay, we gaan weer terug naar Romeinen 10, vers 17 nog eventjes. Tekst nog eventjes. Dus even terug naar onze gedachten weer hier. Hiermee weer bepalen. Zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En wat is nou het woord van God? Wat heb je nou voor je? Ik heb het al met meerdere mensen ook over gehad die daar dus anders over dachten. En dan zeg ik altijd, ja, maar wat heb je nou in je handen? Is dat nou het woord van God? Als die dan heeft die Bijbelvertaling, die en die heeft die, en die heeft die, en die heeft die. Wat is nou het woord van God? Ik zeg, Statenvertaling is het woord van God. En als iemand zegt, ik heb het boek, dan zeg ik, nee, dat kan niet. Er kan maar één het woord van God zijn, toch? En ik heb de NBG, dat is het woord van God. Nee, dat kan niet. Dat is maar één het woord van God. Dat kan niet, je kan niet 10 verschillende Bijbels hebben en die allemaal het woord van God zijn. Dat is onmogelijk. Dus in het Engels is dat precies hetzelfde natuurlijk. Ik bedoel, ik geloof dat er in het Engels al 100 vertalingen zijn. Heel veel. Heel veel. En als die zich allemaal het woord van God noemen, dan nou, volgens mij de verwarring is compleet. Buiten het feit dat je het ook niet met elkaar een gezamenlijke standaard hebt. Maar Satan, wat wil die? Ja? Dit is voor ons, als het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord van God, dat betekent dat het woord van God moet, dat is de allerhoogste autoriteit voor ons. Ja, dat is het. En dat moet het ook zijn, ja. Maar als het woord van God dus een beetje zo is, Satan probeert die autoriteit van Gods woord, dat probeert hij onderuit te halen. Dat heeft hij bij Eva geprobeerd. En dat heeft hij altijd al geprobeerd. En dat doet hij nog steeds. Want de allerhoogste autoriteit is voor ons het woord van God. Dat is God. God, ja. De schepper van hemel en aarde, die via zijn zoon mij verlost heeft, ja. Hij is mijn Heer, hij is mijn heiland, hij is mijn alles, ja? Dat is mijn allerhoogste autoriteit. Dus wat hij spreekt, is voor mij de allerhoogste autoriteit. En wat hij spreekt, dat hoor ik niet in de lucht, dat staat hier. Ja? Mijn vertrouwen is daar volledig op gebaseerd. Dus het is niet zomaar van, ach joh, maak je nou eens je druk over die Bijbelvertaling. Nee, daar maken we ons wel druk over. God zelf is in het geding. Als je over de Bijbel spreekt. Want ja, als je er dus een beetje, daar een beetje wat aan toevoegt. En daar haal je het een beetje vanaf. En de een zegt, ja nee, maar dat staat er eigenlijk. En de andere Bijbel zegt, nee, het staat eigenlijk dat. Dan moet jij gaan kiezen welke je wil hebben. Ja? Dus wie is dan de hoogste autoriteit in dat geval? Dat ben jij. En niet de Bijbel. Want jij beslist, en dat had ik in die gesprekken een tijdje geleden ook met de mensen uit Engeland. Dat hoor je nu ook wel dat ze zeggen in de reactie, omdat wij hebben de leer van God bewaard zijn woord. Hè? The preservation of the word of God. Hij bewaart zijn woord. En dan zeggen ze nu, ja inderdaad, en die bewaart hij door al die geschriften die er zijn. Met andere woorden, al die geschriften, ook de waarvan wij zeggen, die horen niet, die zijn niet van de tekst receptus. Ja? Allemaal, zo bewaart hij. Maar jij moet gaan kiezen welke dus nou van God zijn en welke betrouwbaar zijn of niet. Of je gaat een beetje, ja, knip- en plakwerk, noem ik het maar even. Dus je ziet maar, ja, zie je maar, dat Satan is precies, heeft hij bereikt. Dat hij, die autoriteit is niet meer Gods woord, maar dat is de mens. Met zijn menselijke wijsheid. Nou, en dan krijg je natuurlijk, als wij natuurlijk met de Bijbel komen, gewoon in zijn algemeenheid, je praat met mensen en dan kom je met de Bijbel. Ja, maar, en dan heb je weer een vers met de Bijbel. En dan kan je natuurlijk, oh, dus wat jij zegt is dus de waarheid. Want je hebt overal een antwoord op vanuit de Bijbel. En jij zegt vanuit volle overtuiging dat je je vertrouwen ingesteld hebt. Ja, want de Bijbel zegt zo en zo en zo. Dus jij hebt altijd, je spreekt altijd de waarheid. Dus je hebt altijd maar gelijk. En dat vinden ze natuurlijk niet altijd leuk om te horen. Vooral als je natuurlijk ook, ik weet nog vroeger op school ook, je had natuurlijk altijd van die kinderen die natuurlijk altijd alles wisten. Weet je wel, van die wijsneuzen noemden ze dan. En dan was een brilletje op ook. En dan was je altijd, vooral als je een beetje een, hoe noemen ze dat? Een beetje een klein jongen ben of wat dan ook. Zulke kinderen had je natuurlijk altijd een hekel. Maar altijd de brave kindjes van de klas. Ja. Maar zo komen wij ook vaak voor mensen natuurlijk ook over. Ja. En dat gaat irriteren. Maar waar irriteren ze zich dan aan? Dat is natuurlijk, het gaat niet om mij, maar om Gods woord. Ja. Want dat heeft namelijk altijd gelijk. Dus je krijgt natuurlijk, ja, hoe antwoord je nou op mensen die zeggen, wat jullie zeggen is dus altijd waar, ook met de boodschap van genade. Nou ja, dan kan je zeggen, ja, hoe weet je dat dan? Ja, ik voel het, nou dat is natuurlijk geen antwoord. Ja, Jezus woont in mij en leeft in mij en volgens mij is het zo. Dat hoor je ook wel eens, ik zag het pas nog, een persoon die zei, ja en toen zei God tegen mij. Dat hoor je vaker, hè? En toen zei God, of Jezus zei tegen mij. En als ze dan gevraagd hadden, zei hij dat dan echt? Nou ja, ik voelde gewoon dat God, werd het al een beetje, wat glashard zeggen dat God het zei. Ja? Maar dan heel vaak, ja, er gebeuren dat soort en dat soort dingen. En zo heeft God mij daartoe die kant op geleid. Ja, sorry. Maar dat is nergens op gebaseerd. Ja? Want het heeft ook met voelen en denken te maken. Nee. Ik weet het, omdat Gods woord het zegt. Dus als iemand tegen mij zegt, oké, dus jullie, jij hebt altijd maar gelijk, je hebt altijd maar de antwoord. Dan gaat het niet om mij. Nee, ik kopieer gewoon Gods woord. Ik kopieer gewoon, ik citeer gewoon de Bijbel. Dus het gaat niet om mij, het gaat gewoon om die Bijbel, die ik dan kopieer. Dat is het enige antwoord wat wij aan de mensen geven. Ook in de kwestie van de vertalingen, citeer gewoon de Bijbel. Wat dat betreft inderdaad, wat Dolf ook al zei, we zijn gewoon papegaaien. Inderdaad, wij zeggen gewoon de verzen. En als de mensen daar een probleem mee heeft, ja sorry, daar kan ik ook niks aan doen. Maar God, de Bijbel heeft nou eenmaal altijd gelijk, ja. Dus gewoon, er staat geschreven. Of Paulus zegt ook ergens, dat zegt hij in Romeinen in 3, dacht ik, even kijken. Romeinen 3, dan... Waar zit dit nou? Wat zegt de schrift? Nou, ik dacht dat het in Romeinen 3 stond. Wat zegt de schrift, zegt hij ergens. En dat is natuurlijk de... Dat... Ja, vers, hoofdstuk 4, vers 3. 1 en 2, en dan zegt hij... Want, wat zegt de schrift? En dan citeert hij de schrift. Ja, simpeler als dat kan het gewoon niet. En dat deed de Heer Jezus ook. Kijk maar mee naar Lucas 4. Wat zegt de schrift? Lucas 4. Met de verzoeking in de woestijn. En rara wie dat deed, dat was Satan. De slang. Ja, in Genesis zien we dat hij daar de slang genoemd wordt. Maar dat was gewoon Satan hoor. En in Lucas 4, vers 10 en 11, is daar een heel mooi, een sterk voorbeeld van. Want in vers 9, Satan, hij leidde hem naar Jeruzalem. Dus hij leidde de Heer Jezus naar Jeruzalem. Hoofdstuk 4, vers 9. En hij stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij de Zonen God zijt, werp u zelf van hier nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. En wat doet de Heer Jezus? En Jezus antwoordde, zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. He, op een andere plek zegt hij, kijk in vers 4, zegt de Heer Jezus, er is geschreven. De Heer Jezus weerlegt hem dus met, er is geschreven. Maar nou moet je opletten. Als je dit leest, hè, wat Satan zegt. Heb je ooit wel eens gekeken waar Satan dat uit citeerde? Nee? Zijn we net als Eva? Ja? Dan geloven we gewoon wat hij zegt. Maar weet je dat hij daar dingen weglaat en toevoegt? Ja, dus de Heer Jezus, ja. Maar wij, hè? Dus wat moeten wij nu doen? Ja, de Heer Jezus zegt, er staat geschreven, dus hij legt hem. Maar het is interessant, want hij haalt het uit Psalm 91 vers 11. En laten we dat er eens bij pakken. Psalm 91 vers 11. Psalm 91 vers 11. En dan moet je die andere teksten natuurlijk bijhouden. En anders moet je thuis nog eens, dat denk ik toch wel even goed moet nalezen. Maar er staat... Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. In al uw wegen. Zie dat dat weggelaten is als je in Lucas 4 kijkt. Daar staat dat zij u bewaren zullen. Zie, hij citeert niet compleet. Zie, is om het letten. En dan staat er bij Eva exact hetzelfde. En wij nemen het ook, als we naar kijken, wij nemen dat ook. Ja, hij citeert toch de schrift, dus dat zal wel goed zijn. Maar hij doet het niet compleet. Ja? En er staat ook in vers 11, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. Nou, als we terugkijken naar Psalm 91, dat staat opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Niet de enige tijd, staat er niet. Zie je het? Dus hij laat wat weg. Hij voegt wat toe. Er is niks nieuws onder de zon. En dat is nu, in het jaar 2011, is dat nog steeds hetzelfde geval als we kijken naar al die Bijbelvertalingen. Maar ook, let op. Dus ja, als ik studies lees, of ik schrijf ze ook zelf, maar ook degene die ze dan lezen, maar ook ikzelf als ik lees, worden tekstverwijzingen. Ik zou zeggen, check altijd of dat klopt. En pas kregen we een e-mailtje van een broer. Die zegt, hey, in de studie staat dat en dat, maar dat klopt niet helemaal. Want vers 3 en 4 staat er niet bij. Het was niet goed weergegeven. Daar ben ik nooit boos om. Ik ben altijd blij als men dat doet. Want je maakt kan fouten maken. En huppakee, dan gaat het gelijk veranderen. Dus dat is hartstikke goed juist. Oké. Nou, de volgende keer ga ik over een aantal dingen hebben. Maar ik geef jullie nog even wel een paar feiten over de Bijbel. Want het wordt echt heel interessant aanstaande weken. Over die onderwerpen waar ik het over ga hebben met de Bijbel. Maar we weten, de Bijbel bestaat, weten we dat allemaal? Hoeveel boeken in de Bijbel zitten eigenlijk? 66, hè? Ja. 39 in het Oude Testament. En 27 in het Nieuwe Testament. Meer dan 40 schrijvers in 1500 jaar. 1500 jaar. En toch spreekt de Bijbel zichzelf nergens tegen. In 1500 jaar, zoveel, 66 boeken, met kwijt hoeveel hoofdstukken, die zich nergens tegenspreken. Dat is ongelooflijk. Tenminste, als je het wordt rechtvaardig, ja, dan weet je dat het niet tegenspreekt. Als je dat niet doet, dan kun je met het verhaal komen dat mensen zeggen ja. Nou, we weten, het Oude Testament is natuurlijk in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament in het Grieks. En een aantal versen in Job, Daniel en Jeremia, een paar maar, die zijn in het Aramees geschreven. Dat zijn er maar een paar. Nou, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, hè? Koïn. Koïn, Grieks noemen ze dat. En dat is de omgangstaal die toen gesproken werd in dat soort Grieks. Dat Grieks wordt volgens mij nu niet meer gesproken. Volgens mij het Hebreeuws, weet ik ook niet zeker. Maar het Hebreeuws wat in de Bijbel staat, is ook niet meer het Hebreeuws zo exact zoals we nu spreken. Net zoals wij, ook, wij spreken ook geen Statenvertaling Nederlands meer. Ja, dat is niet zo. En kijk met me mee in Psalm 118. Dat vond ik wel heel interessant. 118 vers 18. En ja, dat is niet in onze Bijbel. In de King James. Maar het is wel heel interessant. In de Statenvertaling gaat het. Misschien, dat weet ik, ik heb het niet gecontroleerd. Maar in Psalm 118, vers 18. Dus in onze zusterbijbel, de King James, zeg maar. Dat vers, daar staat. Dat is verkeerd. 118, vers 18. Wat jammer. Ik heb iets verkeerds opgeschreven. Er zit 119, vers 18 soms. Nee. Oh, wat erg. Nou, er staat dat je moet op de Heere vertrouwen. Ja, dat is hem. Oh ja. Dat schijnt het middelste vers van de Bijbel te zijn. Ik weet niet, ik heb het niet gecontroleerd, maar in de King James schijnt het zo te zijn. En dat is allemaal uitgezocht. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Ja? Het centrale vers in de Bijbel. En in de King James Bijbel staat ook, maar dat heeft met de taal te maken, staat het woord Heere precies in het midden. Als het staat in het midden van het vers. Ja. Bij ons staat het iets anders, maar dat heeft met onze Nederlandse taal te maken. Goed, nou wil ik nog een aantal teksten even gaan naar Openbaring 19 vers 13. Ik zie dat ik moet afsluiten. Openbaring 19 vers 13. Dan weten we, dat komt de Heer Jezus op dat paard naar beneden, ja? En dan zien we, en er zijn een aantal teksten zijn, die zal ik zo meteen even voorlezen. Maar dan zie je daar staan, en hij was bekleed met een kleed, Openbaring 19 vers 13, dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord God. Dus wij hebben het over de Heer Jezus, maar zijn naam is het, Openbaring 19 vers 13, is het woord Gods. En Johannes begint ook, hè? In het begin was het woord en het woord was bij God, het woord was God. Christus is het woord van God. Het woord van God, ja. En als we nu gelijk doorgaan naar Hebreeën 4, die teksten samen nemen, dan zien wij Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods. Hey. Christus is genaamd het woord Gods. Ja? Is levend en krachtig en scherpsnijdend dan een enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en de samenvoegselen des mers. En is een oordelen der gedachten en de overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen nemen. Zie je het woord, die speling, het woord Gods. In vers 13, hem. De ogen desgene met welke wij te doen hebben. Christus, het woord van God. We hebben hier het woord van God. We hebben God zelf. Mensen, op aarde kan je niet dichter bij de Heer Jezus komen, behalve dat hij bij ons als geloof in ons hart woont, dan via zijn woord. Ja. Het is een kostbaar boek, ja. En ik weet, het zijn de letters op papier, die zijn, worden bewaard in de hemel. Maar als iemand een probleem heeft, omdat je de Bijbel citeert, dan heeft hij geen probleem met jou, maar dan heeft hij een probleem met God. of hij heeft een probleem met de Heer Jezus. Dat is het probleem waar hij over... Dat is de rotte ergernis dan. Niet jij, maar puur het woord van God. Het is gewoon zo één met elkaar, ja. En ik heb... Ja, ik heb hier, je kan het krijgen gewoon of kopieert een keer een aantal teksten. En ik ga ze niet allemaal lezen, dat wordt te veel. Maar dan zie je dat teksten, bijvoorbeeld ik... ja, ik wil, we zitten nu in Hebreeën. Kijk eens naar Hebreeën 7, vers 25. Dat is zo wonderlijk om te zien dat in de ene tekst spreekt hij bijvoorbeeld over het woord van God. En de andere tekst over de Heer Jezus of de Heilige Geest. En het praat over hetzelfde onderwerp. Dan zie je hoe het woord van God en God zelf één zijn. Ja? Als je dan kijkt bijvoorbeeld Hebreeën 7, vers 25. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Al zal hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dus Christus redt, ja, hier ons, de Hebreeën, maar hier gaat het om Christus de redder. Nou, kijk met mij mee in Jacobus 1 vers 21. Jacobus 1 vers 21. Hier zegt hij, daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Wie is hier de redder? Het woord. Ja? Dus Christus redt, hier zien wij, het woord redt. En zo heb ik ook teksten over dat, in Handelingen 17 vers 31 spreekt hij over dat Christus, tegen in Athene zegt hij, die God heeft een man gesteld, een dag gesteld, en dat de aarde zal geoordeeld worden door de man. Door wie? Door Christus. Die zal oordelen. Maar als je in Johannes 12 vers 48 leest, dan zie je dat Christus zegt, mijn woord zal u oordelen. Of dan spreekt hij over het woord, zal u oordelen. En zo heb je constant dat soort teksten. Bijvoorbeeld, Christus is het brood des levens. Filippenzen spreekt over het woord des levens. En Lucas 4, de Heer Jezus met de verzoeking, zegt... Mensen, is het niet goed dat hij leeft bij brood alleen, maar bij het woord van God. Wat levend maakt. Eens even kijken hoor. Ik wil nog één tekst even met jullie lezen. En dat is 2 dus ook weer. 1 Johannes 5 vers 18. Gaan we eerst daarheen en dan in Petrus. En ik zeg, er zijn er nog veel meer. 1 Johannes 5 vers 18. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Denk erom, hè? Het is niet het lichaam van Christus. Dit spreekt over de zonde door de antichrist aan te nemen. Maar het gaat om, maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Dus hier is iemand die is uit God geboren. Nou, kijk met mij mee naar 1 Johannes 5 vers 18. Daar zaten we dus net, maar nu naar 1, even kijken hoor. 1 Petrus 1 vers 23. 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Zie je het? Hier spreekt hij over uit God, of uit het woord geboren, en met andere lees je uit het woord geboren. Ik heb tekst over dat Christus heiligt, en dan andere tekst over dat het woord heiligt. Paulus spreekt in Galaten 5, dat Christus ons vrijgemaakt heeft, ja? In Johannes spreekt hij over dat het woord vrijmaakt. Christus zegt bijvoorbeeld, en dat is mooi, ik ben de weg en de waarheid en het leven, ja? De waarheid. Wat zegt hij in het hoge priesterlijk gebed? Uw woord is de waarheid. Fascinerend, hè? Ja, dat is echt fantastisch als je dat leest. Dus heb ik nog een heel rijtje. Dus dat is zo mooi. Dus als je met God te maken, normaal heb je met zijn Bijbel te maken. Je handelt dus niet zozeer met zomaar maar een boek, maar het boek. Zijn boek, het levende boek, het woord van God. En de laatste is echt de laatste tekst. Die, dat is het huiswerk. Geef huiswerk op. 119, Psalm 119, vers 89. 88 vers 2. Of, pak ik nou de goede, even kijken. Ja. Psalm 119, vers 89. Die kennen wij volgende week allemaal uit ons hoofd. En volgende week is de vierde zondag van de maand. Dus degene die luistert ook. Net zoals vroeger op school moest je een psalmversje leren. Volgende week kent al iedereen deze tekst. Psalm 119, vers 89. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Zie je het? Dus nogmaals. Die Bijbel hier, ja, als je die in de prullenbak gooit, Gods woord bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. Dit is papier. Vroeger, ja, van nature denk je ook, ja, het is een heilig boek. Het is ook een heilig boek. Maar papier is gewoon papier. De woorden zijn inkt. Maar die woorden, als ik deze weggooi, is Gods woord niet weggehoord. Want het is, bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. Ja? Goed, volgende keer gaan we weer verder. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u, Vader, dat uw woord ons zoveel blijdschap geeft. Maar het is ook echt een rots, Vader. En het geloof is een anker van onze ziel. En het is allemaal gebaseerd op wat in dat kostbare boek voor ons opgeschreven staat. Dat we dat ook echt als uw woord ook 100% als waarheid zullen beschouwen, Vader. En dan zullen we ook alles krijgen wat erin staat, Heer, omdat we het geloven. En daar dank ik voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.